Naar Marcus 14 gaan wij weer. Maria in de Bijbel, wie het ook is, welke Maria dan ook, ook als ze Mirjam heet in het Oude Testament overigens, is domweg een uitbeelding van de vrouw Israël, maar niet Juda. Dat wil zeggen, die andere vrouw. U hoeft daar niet van te schrikken, wij hebben in het Oude Testament, maar sommigen weten dat helemaal niet. In het Oude Testament heb je toch een paar hoofdstukken waar Israël beschreven wordt als die twee vrouwen. En soms heten ze Jeruzalem en Samaria, en soms heten ze Efraïm en Juda, of Israël en Juda, en soms heten ze Ahola en Aholiba. En u weet, het was niet best met de beide dames, maar ze werden geacht een huwelijksrelatie te hebben met die ene man, met de Heer zelf, maar bij de huwelijken, daar kwam niks van terecht. En dus, sterker nog, ik moet erbij zeggen, dat er steeds staat dat het met Juda, het Joodse volk dus, erger gesteld is dan met, laten we zeggen, de tien stammen dan maar, hè, met Efraïm of zoiets. Maar Maria is een beeld van die tien stammen van Israël. En die vinden we hier in huis ook. Geef mij de gelegenheid om in Vliegende Start, en nu ik nog geen haast heb, dus toch maar even te zeggen, dat wij elders deze beide dames tegenkomen, ook bij een maaltijd en ook in hun huis waarschijnlijk, weet ik niet. En u weet dat, hè? Daar was de Heer en er waren die beide dames en er was er nog een broer ook trouwens, die heette Lazarus. En dan weet je eigenlijk al genoeg, want Lazarus is Eleazar in het Hebreeuws of Lazar. Maar dat is allemaal hetzelfde. Eliezer, Eleazar, Elazar, Lazarus is dan de Griekse variant. Maar het hele punt is dat de naam in de Bijbel geïntroduceerd wordt bij Aaron. Het is namelijk zijn zoon die hem opvolgde als hoge priester. En Eleazar was de tweede hoge priester dus, onder het oude verbond. De tweede hoge priester. Maar hij is daarmee een beeld van de hoge priester van het tweede verbond. Van het nieuwe verbond, die wij trouwens ook kennen onder de naam Melchizedek. En als je dat weet, maar nu heb ik het omgedraaid, maar als je het weet en je leest de geschiedenis van hoe Mozes de berg op moest en daar zijn kleding moest uittrekken, zijn priesterlijke kleding moest uittrekken, zijn ambtskleed, en Eleazar moest aandoen enzovoort, daarna legde hij het loodje, ja, sorry. Ja, daarna stierf hij. En daarna kwam Eleazar als de nieuwe hoge priester, min of meer triomfantelijk en in vol ornaat, zullen we zeggen, in heerlijkheid, de berg af. En het volk wachtte hem op. Wordt uitgebreid beschreven. Waarom? Nou ja, omdat het de uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond voor Israël. Wanneer eindelijk ook in de praktijk een einde komt aan het oude Mosaïsche verbond, waaraan zij vasthouden en waarin de echte Lazarus, Eleazar, dan wel Melchizedek verschijnt en zich zal vertonen als de hoge priester van zijn volk. En raad is wat, dat is dus op de berg Hor. Want die plek was het. Op de berg Hor. Die lag niet voor Jeruzalem, maar ligt voor Petra. Langs de andere kant overigens, maar dat doet er nou niet toe. Je hebt zelfs op de kaart dus een spiegeling. Hè? Je hebt aan de ene kant de Olijfberg voor Jeruzalem. En je hebt, hoeveel kilometer is het zuidelijker? 100, iets meer? Ik kan het nooit onthouden. Heb je Petra aan de andere kant van het Jordaandal. En daarvoor ligt die berg Hor. En de Heer zal in de toekomst zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dan weten ze niet wie hij is. Maar moeten ze vluchten naar Petra, en daar verschijnt hij dan op de berg Hor, en dan vragen zij, wie bent u eigenlijk? En hoe komt u aan die littekenen? Dat staat allemaal in de Bijbel, hè? En dat is dus in de woestijn, heet dat. Ja. Kijk, dat soort associaties zitten dus allemaal achter. Het huis met Lazarus, Maria en Martha. Maria, zei ik, is een beeld van de tien stammen van Israël. Want Martha, die is nog makkelijker. Martha, ja, wat dacht u? Ze heet zelfs zo, de dienstbode. Want Martha is... Wist u dat? Martha is ons woord. Meis, meid. Meisje. Ja, ja. Martha wordt ook verbasterd in het Engels. Dat zal wel Amerikaans wezen. Tot Maisie. En men schrijft het dan ook zo op. M-A-I-S-I-E. Er is zelfs een liedje dat zo heet. En daarom weet ik het. Wat spelen we? Maisie. Ken ik niet. Ah, natuurlijk ken je dat. Gaat zo. Oh, ja, dat heet Martha. Maar dat is de plechtige naam, hè. Martha. Maisie. En het is ons woord. Maisie. Het wordt ook vertaald. Staat er in alle boeken staat dat. Het wordt vertaald met de dienstmeid, de dienstmaagd. En dat was ze ook. Ze was drukdoende. En alles wat de Heer zei, ging aan haar voorbij. En dat alleen al, ja, dat is makkelijk een avond mee te vullen. En soms is dat niet voldoende, één avond. Want wat er gebeurt als je altijd maar bezig bent, zal ik maar zeggen, met zeer veel dienends, heet dat daar, hè? Dan kun je wel zeggen, ja, maar wij doen toch maar wat, hè. Ik had een goede vriend, was ook bekend als evangelist. Nee, ik zal zijn naam niet noemen. Was ook bekend als evangelist. Van een andere denominatie, zullen we dan maar zeggen, voor het gemak. Maar hij zei ja. Ik ging het over de gemeente die niet de bruid was enzovoorts. En toen zei hij tegen me, ja, ik denk wel dat je gelijk hebt dat dat zo is. Maar jullie weten zoveel van de Bijbel. En toen zei hij, maar wij doen in ieder geval wat. Ja, had toch een excuus nodig. Maar zo werkt het, hè. En ik zeg niet dat hij onder de wet leefde. Dat was niet zo. Maar degenen die onder de wet leven, let maar op, hebben geen belangstelling voor de waarheid. En dat ook in grijs tinten. Naarmate men onder de wet leeft, naar diezelfde mate heeft men geen belang bij de waarheid. En als men de waarheid kent, laat men het wel uit zijn hoofd om onder de wet te gaan leven, want het is in strijd met de waarheid. Hè? Ja. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En het probleem met Martha is, zij is een beeld van het Joodse volk, levend onder de wet. Maar wie is dan haar zuster? Maria. Nou, dan weet je dat. Toch? Het andere deel van Israël. Ik had vandaag nog iemand aan de telefoon. Die zegt... Ja, dat ging, nou, die liet zich iets ontvallen over alle 12 stammen, dat is dan het Joodse volk. Ik zei, nee, dat is niet zo. Ja, maar in de toekomst, na de wederkomst van Christus, als ze bekeerd zijn, alle 12 stammen het Joodse volk. Dat is een misverstand, alle 12 stammen zijn dan Israël, Juda ook. Ja, en Juda zal gaan tot Efraïm, tot Israël dus. Juda is afgeweken, dat is het punt. Maar goed, men begrijpt die dingen dan niet. En als je vraagt, wat is dan de zuster van het Joodse volk? Wat is dan, waar is de rest van de familie dan? Of ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Wie zijn dan die andere schapen? Niet van wie zijn die koeien? Wie zijn, ja, toch? Wie zijn dan die andere schapen? Die zouden worden één kudde en één herde. Nou, dat staat in het Oude Testament in Ezechiël een paar keer. Wie dat zijn. Niet meer twee volken, niet meer twee koninkrijken, maar één volk en één koninkrijk enzovoort. Juda en Efraïm, 2 en 10 stammen weer herenigd. En je vindt ze hier in dat ene huis bij gelegenheid. Maria en Martha. Maar het is niet Martha die de Heer zalft, het is Maria die dat doet. En dat is onze bedeling. Het is niet het Joodse volk waar de Heer welkom is. De Heer is welkom bij de 10 stammen. Het is zo simpel als wat. En ik weet wel, dit zijn conclusies die ik trek uit de symboliek. Maar waarvoor is dat anders? Het is zo duidelijk, het enige wat je hoeft te doen is schrift met schrift te vergelijken. Dingen naast elkaar leggen, structuren herkennen. En ja, dat is, ik zeg wel eens, dat is bijbelstudie. Maar alle soort van studie is zo. Dat ben ik serieus. Alle studie is zo. Als je waarheid zoekt, waar dan ook in de natuur, waar dan ook. Of in de recherche, in de criminaliteit enzovoort. Je verzamelt materiaal en je legt het naast elkaar. Dat heb ik geleerd van meneer Holmes. Die met het petje. Sherlock. Ik bedoel maar, zo werkt het nou eenmaal. En de Bijbel is heus niet anders. Men zou het serieus nemen, men zou het nemen als het woord van God, en men legt die dingen naast elkaar, en dan moet het zo zonder meer duidelijk worden. En dat is ook altijd zo. Soms zien wij het niet, ontbreekt het ons aan informatie, maar in het algemeen, zo werkt het wel, ja. Goed. Maria dus, en daar hebben ze bij elkaar, in het huis van ene Simon, dat is een van de 10 stammen, en dan Maria, die... hoe zeg je dat? Die alle aandacht op zich weet te vestigen. Simon trouwens ook, maar dat is niet hier. Dat wordt beschreven in Lucas. Want dan zegt de Heer tegen Simon... Simon, ik heb u wat te zeggen. En toen ging het erom... er waren 2 mensen. De een had een kleine schuld en de andere had een grote schuld. Beiden werden de schuld kwijtgescholden. Wie zou nou het meest dankbaar zijn? En het antwoord is Maria. Want daar ging het natuurlijk om, hè? De zondares. Zou de Heer wel weten wie hem aanraakt, dat zij een zondares is. En dan zegt de Heer, ik heb u wat te zeggen. Dat wil zeggen, zo was het ook met Maria. Waarom ook niet? Dat zo is met de 10 stammen. Hè? Met een grote verantwoordelijkheid opgelegd en medegekregen. En dus daarbij behorende zegen in de tijd bij de geboorte van Israël als volk, om zo te zeggen. Als volk van God. Maar ondanks alles niet naar de Heer willen luisteren, nooit de Heer gediend hebbend, want dat is de geschiedenis van de 10 stammen, en de Heer verlaten hebbend, want hoewel u misschien denkt dat de 10 stammen in ballingschap zijn weggevoerd, moet ik u toch zeggen dat het grootste deel van de 10 stammen nooit in ballingschap is weggevoerd. Het is gewoon eigene beweging de hart opgegaan. Ja, dat wist ik ook niet, maar het is zo, ja. Dat heb ik de laatste jaren geleerd, dat zo gegaan is. En daarna begrijp je de geschiedenis van de verloren zoon ook weer veel beter. Die zei, vader, geef mij mijn deel. Want het gros van Israël is gewoon weggetrokken naar het westen en naar het noorden. En we kennen ze als de Britten in het westen, de Skieten in het noorden. En wat in de ballingschap verdwenen is, kennen we hoofdzakelijk als de Saxen. Maar ja, goed, dat is hetzelfde als Skieten. En als de Parten, maar dat is weer hetzelfde als Britten. Dus ja, het is prachtig allemaal. Maar goed, het doet er nou verder niet zoveel toe. Maar je leert die dingen dus des te beter verstaan. Hè? En als dan de zaligheid terechtkomt, om zo te zeggen, bij Israël, dat wil zeggen bij de 10 stammen, dan geldt daar zeker dat als er iemand schuld is kwijtgescholden, is het... Van welk volk dan ook, het is altijd Israël, want die had een grotere schuld, omdat het een grotere verantwoordelijkheid had. Zo simpel is dat, hè? Ja. En daarna lees je in Efeze, gij die eertijds heidenen waart, hè? Vervreemd van het burgerschap Israëls. Ik weet nog dat ik erover struikelde. Toen ik dacht van, goh, ga eens een Bijbelboek in het Nieuwe Testament bestuderen. Begin eens met Efeze. Echt waar. En dan kom je bij hoofdstuk 2. Ja, hoofdstuk 2. En dan is het vervreemd van het burgerschap Israëls. Ja. En dan lees je commentaren, want je weet het ook niet. En dan staat er, nee, het is gewoon vreemd, want de heidenen zijn natuurlijk nooit vervreemd van het burgerschap. Dus betekent het gewoon vreemd van. En dan denk je, Maar achteraf blijkt dat het dus niet het geval is en dat er echt wel staat, ook in het Grieks, vervreemd van het burgerschap Israëls. Dus je moet vragen, welke heidenen heeft hij het over? En wie woonde er eigenlijk in Efeze? Naast Joden bedoel ik dan, hè? Want die woonden er ook. Lui van Gilead, van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Daarom heet het grotere gebied ook Galatië, naar Gilead, naar de Galaten, later geworden tot Galliërs, maar weer. Hè. Zo steken die dingen in elkaar, hè. Staat echt in de Bijbel, hoor. Maar hoe dat ook zij, terug naar deze geschiedenis. U weet, Maria had het goede deel verkozen, bij gelegenheid toch? Door te luisteren naar de Heer en zich van het dienstwerk niks aan te trekken. Wij vinden het niet sympathiek, eigenlijk. Onder omstandigheden, maar aangezien de maaltijd toch al voorbij is, maakt het ons niet meer uit. En zeggen we, nou, het was toch een lieve vrouw, zittend aan de voeten van de Heer Jezus. En daarna komen de praatjes van, en is het toch weer niet zo'n lieve vrouw, en de praatjes zijn er vandaag nog. Nou ja, je kunt in elke boekwinkel tegenwoordig, al jaren trouwens, boeken kopen waarin beweerd wordt dat de heer schijndood was en dat hij daarna verdwenen is naar Zuid-Frankrijk. En dat hij daar samenwoonde met, dan wel gehuwd was met Maria. Dan weet je ook nooit welke van de twee ze bedoelen, als protestant. Weet je dat dan niet? En die Rooms-Katholieken die het schreven, of die afgedwaalde Rooms-Katholieken die het schreven, weten niet dat wij dat niet weten. Dus goed, hè. Maar het is er maar één dus. Enzovoorts, en die zal dan weer een zoon, zal dus een zoon gehad hebben dan weer. En dan komt de orde van de tempeliers vandaan en het geheimzinnig gedoe. Zo geheimzinnig dat er zelfs urkers op uit zijn geweest om te achterhalen wat er aan de hand was. Hé, ken je dat boek of niet?
En het is
een definitie. Nee, ja, die ook. Nee, er is een boek van geschreven door twee broers van de twee broers die wij kennen. Wij kennen Evert en Jan van Urk. Van Urk. Maar ze heet ook zo. En die hebben nog twee broers. Die hebben een boek geschreven over hun zoektochten in Frankrijk enzovoort. Ik heb het helemaal uitgelezen. Maar ze hebben niks gevonden dus, nee. Nee, alleen geheimzinnige dingen verteld. Maar het is boeiend, maar... maar het lost niks op. Wat wij weten is dat Maria inderdaad dus uit Frankrijk is terechtgekomen. En daar haar sporen heeft nagelaten. Zeg maar als apostel of als zendeling, ik weet niet welk woord ik mag gebruiken. Maar in de dienst van de Heer, in de verspreiding van het evangelie. En dat is het korte verhaal, want er is een veel langere verhaal aan verbonden. Maar deze Maria in elk geval, Martha trouwens ook. Maar vooruit. Maar zij zalft de voeten van de Heer Jezus, zo staat het hier toch in deze, even kijken... Oh nee, hier is het op zijn hoofd. Ja, en dat heb ik u gezegd, hè. Hier is het alleen zijn hoofd. Op andere plaatsen is het hoofd en andere plaatsen is het weer voeten. Het is dus allebei gebeurd. En dat het gebeurd is, dat hoeft ons geen problemen op te leveren. Want nadat de voeten gezalfd zijn, kun je luidkeels roepen... Hoe liefelijk zijn de voeten van degene die het goede verkondigen, die het goede boodschappen, die vrede doen horen, enzovoorts. Implicerend dat die voeten die mond ergens naartoe zouden brengen. Kortom, dat de zaligheid gebracht zou worden ergens naartoe. Waarna de vraag is, waar naartoe? En dan lezen we in het Oude Testament Jesaja, Ezechiël, Jeremia. Daniel is van andere aard, maar daar lees je waar het naartoe gegaan is. Naar Brittannië, naar de einden der aarde, naar allen die ter zee varen, wat het maar was, naar de koloniën in het westen, of hoe je het maar vertaalt, enzovoort. Staat er gewoon in. Toen heb ik het nog nagevraagd aan Jacob. Die moest even kijken en die zei, naar Efraïm. Nadat hij zijn handen gekruist had, weet u nog? Ja. Nou ja. Nee, dat is het verhaal feitelijk, hè. De bekende verwisseling van die twee. Waarbij de eerste laatste zou zijn en laatste eerste. Ik bedoel, er zijn zoveel aanwijzingen voor. Het woord, die van Jesaja vind ik ook altijd mooi. Ik weet nooit waar het staat, maar misschien heb ik het wel eens aangehaald. Het staat rechtsonder aan de bladzijde, staat dat het woord is gezonden. Is dat Jesaja 11? Nee, vast niet. Het woord is gezonden aan Jacob. Nou, het was in de buurt is Jesaja 9. In Jesaja 7, 8 in ieder geval. En het eerste deel van hoofdstuk 9 gaat het specifiek daarover trouwens. En dan in 9 vers 7. Alsnog, de Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Maar Jacob bestond in die dagen uit Israël en Juda. Het is gezonden in Jacob, maar het viel niet in Juda, het viel in Israël. Moeilijker mag je niet wezen. De Heer zou, maar dat is een halve blad, nog geen, ja, een halve blad zei de eerder. De Heer zou immers tot steen des aanstoots zijn, maar ook tot heiligdom voor de beide huizen van Israël. Wat is dat? 7 vers 8? 9, 8, 8 vers 7, zoiets. He? 8 vers 14, juist. Jesaja 8 vers 14. Hij zou een steen des aanstoots, maar ook een heiligdom zijn voor de beide huizen van Israël. Een steen des aanstoots, kennelijk voor de inwoners van Jeruzalem, staat erbij. En voor wie dan een heiligdom is, moet je dus zelf invullen. Ja. Toch? Dat lijkt mij vanzelfsprekend dan. En dan vervolgens het woord is gezonden in Jacob, maar het is gevallen in Israël. Zo is het maar net. Het is gegaan naar de 10 stammen. En die dame die die 10 vertegenwoordigt symbolisch, zalft de voeten van de zaligheid, dan wel van de zaligmaker, hè, opdat ze inderdaad een lieflijke reuk zouden verspreiden. Maar het is een uitbeelding van die lieflijke voeten die inderdaad het evangelie, de blijde boodschap verspreid hebben enzovoorts. Ik ga er nu niet op in, maar het is overigens opmerkelijk dat die woorden, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschap enzovoort, die komen natuurlijk uit het Oude Testament, maar ze worden in Hebreeën 9 aangehaald en Hebreeën 10, ik zeg het helemaal fout jongens. Die zo worden aangehaald in Romeinen 10. Maar ik wilde zeggen Romeinen 9, 10 en 11 is dat. Hè? Want Romeinen 9 en 10 en 11 gaan over deze kwestie. De zegeningen waren beloofd aan Israël, maar wie is Israël? En dan legt de apostel uit, dat is niet maar het Joodse volk. Enzovoorts. En hij citeert een hele grote reeks van schriftplaatsen uit het Oude Testament die betrekking hebben op het onderwerp. En daar moeten wij genoegen mee nemen. Ik bedoel, dat moet voor ons voldoende zijn dan. En dat is het ook, lijkt mij. Hè? Nou goed. Terug naar Maria in Marcus 14. Zij zalft de voeten, maar ook het hoofd van de Heer Jezus. Daarmee wordt hij gemaakt tot hoofd. Maar Christus is nou eenmaal het hoofd van de gemeente sowieso. En de zalving begint ook bij het hoofd, zoals beschreven in Psalm 133. Op vermakelijke wijze, zuster, ja, maar niettemin. Staat daar, ja, zo werkt dat. Afgezien daarvan, zalving heeft alles van doen met het begrip Messias, Christus, want Messias betekent immers de gezalfde. Hiermee herkent zij hem, of erkent zij hem dus ook als de gezalfde. En erkent zij hem als Heer. Dat doet ze later trouwens weer. Want in de opstanding van de Heer Jezus heeft hij, de Heer, eerst een ontmoeting met dezezelfde vrouw. Die hem aanspreekt als mijn Heere en mijn God. En ze kreeg meteen de verantwoordelijkheid toegewezen en zei, want de Heer zei tegen haar, ga heen en zegt mijn discipelen enzovoort, ze zegt dat ze zich verzamelen in Galilea en daar zal ik hen ontmoeten. Hetgeen tamelijk overbodig is, want dezelfde avond nog verscheen hij aan zijn discipelen in de openzaal. Waarom staat het er dan? Nou eerst, dan is het dan niet gebeurd? Ja, het is gebeurd. Ze hebben zich verzameld in Galilea en daar is de Heer aan hen verschenen op meer dan 500 op eenmaal. Schreef Paulus later in 1 Korinthe 15. Dat moet daar in Galilea geweest zijn, gepaardgaande met de wonderbare visvangst. Let op, wonderbare visvangst, want op de normale wijze vingen ze niks. Maar dat is een beeld van prediking onder de Joden. En toen moesten ze op de andere tijd van de dag, midden overdag namelijk, en aan de andere kant van het schip moesten ze het net uitwerpen, alles precies aan de andere kant. En toen dreigde het net te scheuren, of net niet, dat weet ik niet. Maar daar staat er zo mooi, hè? Was het net vol. Wat zou dat nou uitbeelden? Hè? Ik bedoel, er hoeft toch niks aan toegevoegd te worden? Zo werkt dat, hè? En dat het net scheurt of net niet scheurt, oké, maar die vissen kregen ze aan land. En later krijg je dan in handelingen, het schip ging kapot op de golven, maar ze werden alle, hoeveel waren het, 278? 276. Alle 276 werden zij behouden. met Paulus in de boot, weet u nog? En de boot brak, maar zij werden behouden. En het net scheurde, maar de vissen kwamen op de kant. Dus het is allemaal precies hetzelfde natuurlijk. En het net of de boot is een uitbeelding van de uiterlijke vormen van het christendom in deze wereld. Maar het christendom is niet van deze wereld. Het bijbelse niet, wel te verstaan. Hè? Ja, en met het schip loopt het fout af. Of met het net. Maar dat geeft niet. En wat het schip betreft, je hoeft er ook niet in te blijven, in het schip. Hè? Je kan gewoon overboord stappen, eruit stappen, als je dan je blik maar richt op de Heer. En persoonlijk ben ik daar een voorstander van. Om maar uit het schip te stappen en te zien op de Heer. Niet op de golven, maar op de Heer. Zie? Sluit allemaal aan elkaar aan. Ja. Goed, er komt natuurlijk kritiek. Dat komt er altijd als je de Heer wil volgen. Ik heb heel wat mensen gesproken in de loop der jaren die vertelden dat ze waren tot geloof gekomen. Toen gingen ze naar hun predikant en zeiden, predikant, ik ben tot geloof gekomen. Of woorden van die strekking. En wat dacht u wat de predikant zei? Dat gaat zomaar niet. Hè? Zo makkelijk gaat. Nee, dat is echt waar. Ik vertel ook maar door wat mij verteld wordt. Hè. Dat gaat zo. Hoe dan, hoezo? Ja, dat had natuurlijk via de boot of via het net gemoeten of zo, weet u wel. Via de organisatie of zo. Maar ja, zo gaat het dikwijls niet. Soms wel hoor, soms gaat het zo wel, maar soms ook niet. Het aardige is dat de vader van die man waar ik het net over had, van die evangelist, die zei ooit, die was ook evangelist, die zei, God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. Ook al zitten ze in organisaties, zo wat. Maar God gebruikt geen organisaties, God gebruikt mensen. Ja. En hij heeft groot gelijk, zo is het ja. Toe maar. Dan maar buitenom. Maar er was kritiek. Er waren sommigen, vers 4, die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden, en dus eventueel dachten, waartoe is dit verlies der zalf geschied? Ze dachten toen ook al economisch, enzovoort. Hè. Ze werkten toen ook al met budgettering en efficiëntie. Dat kan niet, want ze hebben mij verteld, efficiëntie bestaat alleen als je het woord kent. En toen het woord nog niet bestond, wist niemand wat het was. En dat is natuurlijk niet waar, hè? Dat is niet echt waar. Hè? Natuurlijk wel. Je hoeft het woord niet te kennen om efficiënt, doelmatig te kunnen werken. Maar het is ook een beetje een vloek van de moderne mensen. Alles moet doelmatig zijn. En vooral, het ergste vind ik altijd, het moet rendement opleveren. Daar heb ik zo'n hekel aan gekregen in de loop van mijn leven. Het moet rendement op. Wat rendement? Als ik er toch lol van heb, hoef ik toch geen rendement op te leveren? Dit is het rendement. Ik zag laatst heel raar van. Is heel apart. Moet ik ook niet vertellen, maar ik doe het toch. Ik zag laatst een interview van met Chris Barber. Dus een van mijn voorbeelden, zal ik maar zeggen. Hij is trombonist dan, maar goed. Van de Chris Barber jazzband. Die man is in de 80 inmiddels en die speelt nog, hè. Trek nog de wereld over met die band. Niet te snappen, maar. Maar er was een interview met hem, ook alweer van jaren geleden. En toen vroegen ze hem zo naar zijn bestaan zo. En toen zei hij, nou ja, weet je wat het is? Als jazzmuzikant word je niet rijk. Zeker niet als je die oudere, traditionele jazz speelt. Daar kun je niet rijk van worden. Als het mee zit, kun je er wel van leven. Maar dan moet je echt heel goed je best doen. Dan moet je zo spelen alsof je your life depends on it. En daarna zei je, but your life depends on it. Het is ook zo, je leven hangt er vanaf. Dus je moet wel. En daarna zei hij, en wat het geld betreft, daar hoef ik niet voor te doen. De man is echt flink rijk geworden, dus neemt u dat van mij aan. Maar hij zei, voor het geld hoef ik niet te doen. Misschien was het een kind van rijke ouders, maar dat weet ik niet. Maar hij zei, voor het geld hoef je het niet te doen. Je beloning is dat je kunt doen wat je graag wilt. Ik neem daar ook genoegen mee dus. Hè. Te doen wat ik graag wil. Rijk worden zit er niet in. Maar waarom moet je rijk worden als je kunt doen wat je graag wilt? Toch? He, dan ben je toch rijk? Ze hebben mij gezegd dat geluk het beste gedefinieerd wordt op deze manier. Dat je kunt doen wat je graag wil doen. Ik stem er graag mee in, zo is dat ook, ja. Kom ik daar nou weer op? Oh ja, dat je je bevrediging zou vinden in waar je mee bezig bent. En rendement, efficiency, hoezo? Je hebt een kapitaal, nou en? Dan moet ze nodig meer worden, heeft iemand je verteld. Ze hebben je wijsgemaakt dat je geld in de grond steekt, dat het dan opkomt en vrucht draagt en zo. Wat een dwaasheid is dat. Nee, je moet niet in de grond. Je moet het aan iemand anders geven en dan wordt het meer. Aan je bank bijvoorbeeld. En dan wordt het meer. Dat is natuurlijk ook onzin, hè? Dat is helemaal niet zo. Het kan alleen meer worden als anderen ervoor werken in plaats van jij. Dat is echt waar. Dat is zo. Het hele gedoe van moet rendement opbrengen, procenten weet u wel, enzovoort, is dwaasheid en de economie gaat eraan aan te gronden. Zo is het nou helemaal, gaat een poos goed. Maar op de duur kan het niet, hè? Want het is een idee fixt. Hoezeer je er ook al aan gewend bent en hoezeer het misschien ook eeuwig gewerkt schijnt te hebben. Maar langzamerhand is de hele wereld al uitgebuit. En gaan overal de loonkosten omhoog. En willen die mensen zelf betaald krijgen, dan krijg jij die presenten niet meer, hoor. Dan gaat de ene bank naar de andere op de flessen, de beurs ook. En dat gaat gebeuren. Dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Ik lig er niet wakker van. Want ik kan doen wat ik graag wil doen. Ja. Toen maar weer. Maar goed, ze namen het zeer kwalijk en zeiden, waartoe is dit verlies geschied? Bij de andere evangelisten wordt melding gemaakt dat het discipelen zijn die dat zeggen. Hoewel het niet noodzakelijk van de 12 zou hoeven te zijn. En bij nog andere gelegenheid staat uitdrukkelijk dat het Judas was. En dat hij er belangen bij had, want hij beheerde nou eenmaal de pot. Hij was de penningmeester, ja. Ja. En dan zeggen ze er nog bij, want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar om de verspilling. Nou, als je denkt, het blijkt uit andere schriftgedeelten dat iets als 2 penningen zo ongeveer een dagloon was. Dan heb je toch enig idee van dat het toch een redelijk kapitaal was, hè. Wat hier zomaar ineens wordt uitgegoten. Maar vooruit. En het antwoord van de Heer, als u of ik die reactie zou gegeven hebben, zou het ons hoogst kwalijk worden genomen. De Heer zegt, hoezo aan de armen gegeven? Die armen die lopen niet weg, die zijn er altijd. Dus als je wat weg wil geven, dat kan je altijd nog doen. Maar ik ben er nu nog. Daar staat er. Vers 7, want de armen hebt gij altijd met u en wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar gij hebt mij niet altijd. Dat is toch zo'n vreemde uitspraak, of niet? Nou ja, in elk geval, het is ontleend aan Deuteronomium 15. Kijken of het nog klopt. Deuteronomium 15, ja. Waar het gaat over de armenzorg, dat staat boven vers 7 in mijn Bijbel. En er staat dat het volk moest ruimschoots geven aan de armen, vooral in het Sabbatjaar. En als ze dat doen, dan lezen wij vers 10. Gij zult hem, de armen, gij zult hem mildelijk geven en uw hart zal niet boos zijn als gij hem geeft. Want om deze zaken wil zal u de Heere uw God zegenen in al uw werk en in alles waaraan gij uw hand slaat. Er zit dus wel degelijk een kern van waarheid in het idee dat waar wij spenderen, heet dat, aan de armen. En zeker aan het werk van de Heer. Dat je niet bezorgd hoeft te zijn dat je daar zelf arm van zou worden. Dat staat in ieder geval in de Bijbel. Ik zeg niet dat je Heer dan zo zegen dat hij je rijk maakt. Die boodschap heeft men ook uitgevonden. Dat is ook heel populair. Want vooral bij de onzekerheid van de tegenwoordige financiële markten is een boodschap die zegt, geef het aan de Heer je geld en hij zal u rijk maken. Natuurlijk, een populaire boodschap. Het is een alternatief. Als je het van de bank niet zeker weet of van je investeringsmaatschappij, dan verkondigt men, geef het maar aan mij. Ik vertegenwoordig de Heer. Dat wordt gepredikt, jullie lachen, dan zitten mensen te knikken enzovoorts en dan komen de emmers voorbij. Dat heet de prosperity gospel. Mens. Ja. Echt wel. Nou ja. En dan maakt hij u rijk, maar dat zegt de Bijbel niet. Hè. Zeg, als je het doet zonder een boos hart en zonder het gewin, zegt de Heer, maak je geen zorgen, ik zal u zegenen. En dan staat er bovendien bij, vers 11, want de arme zal niet ophouden uit het midden des lands. Daar staat gewoon dat er altijd armen zullen zijn. Hoe dat komt? Er zijn altijd mensen die het aan capaciteiten ontbreekt om voor zichzelf te kunnen zorgen, alleen al. Want niet alle mensen zijn gelijk. Nee, en ook niet alle mensen hebben dezelfde rechten. Staat daar het thema. Denk ik. Maar de arme zal niet ophouden uit het midden des lands. Daarom gebied ik u zeggende, gij zult die hand mildelijk opendoen aan uw broeder en aan uw bedrukte en aan uw armen in uw land. Het zijn deze woorden die de Heer Jezus dus aanhaalt hier in Marcus 14. En zoals vermeld ook bij de andere evangelisten. Die armen, die zijn er altijd wel bij u. Maar het ging helemaal niet over geld natuurlijk. Hè? Het ging om het gebaar en de intentie van het gebaar. Ik zei al in Lucas, wordt dat uitgebreid toegelicht, dacht ik. Daar wordt het verhaal ook verteld binnen een heel ander verband. Staat ook een heel andere plaats in het evangelie, om zo te zeggen. In Lucas 7. Vers 37, zij bracht een albasten fles met zalf. En staande achter zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En de fariseeën die hem genoten had, zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende, deze, indien hij een profeet ware, zal wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want ze is een zondares. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, Simon. En er staat zijn naam dus ook. Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. En Jezus zei, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen. Dat is nog wat meer dan een flesje nardus. Dat was maar 300 penningen, ja. En de andere 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde, zeide, ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. Dat is toch een beetje kinderachtige vraagstelling natuurlijk. Ik denk dat Simon ook wel een beetje in verlegenheid daarmee gebracht is. Hè? Zo van, er zit meer achter deze simpele woorden. En dat was het natuurlijk ook. Hè? En het resultaat is, hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water heb gij niet op mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten zelfs gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En u zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonden vergeeft? Van zo'n uitspraak wordt dikwijls ook heel wat gemaakt. Maar ik snap het probleem daarvan nooit. Ze zeggen, wie kan zonden vergeven dan God alleen? Dan moet ik u zeggen, dat is een misverstand. Dat denken die lui die onder de wet leven. En dus de Joden ook. Maar wij kunnen toch ook vergeven, of niet? Dat zouden we toch ook doen? Vergevende elkander wanneer iemand tegen iemand enige klacht heeft? Of vergeef ons onze schulden, die is nog sterker. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Toch? Ja. Maar dat kun je als je uit genade leeft. Dan is dat niet zo moeilijk meer. Maar levend onder de wet, daar speelt genade en vergeving geen rol. Dat heeft daar geen functie. Dat is buiten het systeem. En dan zeg je, dat moet God doen. Oké. Voor zover hij de uiteindelijke rechter is, inderdaad. Maar wij zouden beginnen met elkaar te vergeven. Dat is bijbels. Nou, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede, want deze zalving was een uitdrukking van haar geloof. Uiteraard. En dat is vervolgens weer te vinden in, waar waren we, Marcus 14... Vers 6. Maar Jezus zeide, laat af van haar, laat haar met rust. Wat doet gij haar moeite aan? Val haar niet lastig. Ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hen wel doen. En inderdaad, de verwijzing naar Deuteronomium 15 is volkomen correct. Het staat gewoon in de wet dus. Zo. Ja. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen. Dat woord kennen wij niet meer. Zij, nou ja, voorkomen is beter dan genezen, maar dan begrijpen wij het woord niet meer. Hè? Zij is voorgekomen, dat wil zeggen, ze heeft iets gedaan voor de tijd die daarvoor staat. Ze heeft tevoren maatregelen genomen. Ze is gekomen voor dat. Ze is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. En dat tot een voorbereiding, ik weet niet waarom iemand dat erbij schrijft, want dat voegt niks toe. Integendeel, verzwakt de constructie alleen maar. Hè? Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis, want zalving van dode lichamen was niet geheel ongebruikelijk. Al moet ik ook zeggen, het lijkt mij verspilling. Ja, maar dat moet ik dat niet vertellen, maar dat denk ik bij begrafenissen ook altijd, hè. Jongen, ik zag laatst trouwens, het is net of ik alle dagen televisie kijk. Hè. Ik zag laatst trouwens een... Het ging over familiebedrijven, nou weet ik het weer, op de televisie, tussen de middag en de avond in, dat kan onder het eten geweest zijn. Dat ging over een begrafenisonderneming ergens in Brabant of zo, geloof ik, een particulier bedrijf. En dan werd de huidige eigenaar, de achterkleinzoon van de oprichter, zal ik maar zeggen, werd daar geïnterviewd in zijn eigen huis. En toen dacht ik, joh, als je rijk wil worden... Moet je begrafenis ondernemen worden, ik weet het zeker. Mens! En dan kwam de begrafenisondernemer ergens op bezoek om een begrafenis te willen. Komt hij voorrijden met zo'n kat op de motorkap, weet je wel. U kent dat merk wel. Van Hessing in de Beeld, weet u wel. Kent u toch wel? Zo'n Jaguar. Jongens, ik gun het die man van harte hoor. Werkelijk, ik gun het iedereen, vooral mezelf. Maar ja, ik ben geen begrafenisondernemer. En raad is wat. Veel te vaak na mijn zin sta ik te spreken bij een begrafenis. Ja. En dan denk ik, jongen, wat een gedoe. Vooral als ik er niet hoef te spreken, omdat het over niet om broeder of zuster gaat, maar iemand anders, weet u wel. Dan denk ik dat helemaal. Want dan is het allemaal show. Slaat nergens op. Wat er ook gezegd wordt, slaat nergens op over de doden, niks dan goed. Maar ik heb vaak die doden dan toch gekend. En die andere mensen ook, en over de doden, niks dan goed. En hij zal voortleven in onze harten. En soms denk ik dan, dat hoop ik toch niet, zeg. Eerlijk, ik meen het serieus, hè. En kostbare bloemen die er achteraan in het graf gegooid worden. Ik vind het allemaal zonde eigenlijk. En daarna denk ik, nou ja, een armoedige kost een heleboel geld, hoor. Maar ik vind een armoedige uitdrukking van respect bewijzen aan iemand. Ja? Tot laatste, dat moet je doen, vind ik, respect bewijzen. We zijn allemaal zondaren en die... Oké, hè? Over de doden, het waren allemaal zondaren, anders waren ze niet dood gegaan. Je moet het kunnen relativeren dan. En gooi er maar eens wat tegenaan, oké. Maar ik denk altijd, ik moet dat liedje nog eens leren. Dat heet Send Me Flowers When I'm Living. Dat gaat daarover, dus uit de country wereld komt dat. Ik weet niet van wie het is, maar dat vind ik een goeie, ja. Als je me dan eer wil bewijzen, dan moet je mij niet doen. Maar in het algemeen, als je iemand eer wil bewijzen, ja, vind ik wel, ja. En wat ons als gelovigen betreft, wij zitten daar niet op te wachten. De bedoeling is dat wij van de Heer eer zouden ontvangen. En die blijft. Hè? En het andere is allemaal een beetje triest. Maar als men betalen kon, zal ik maar zeggen, en als luxe moest zijn voor de omgeving. Nou, het was een mooie begrafenis, geweldig. Een mooie begrafenis, heel plechtig allemaal. Dat wil zeggen, allemaal die waan, weet je wel, heel plechtig allemaal. Ik zie er nog staan, waarheen, waarvoor leidt de weg die wij moeten gaan? Een bestudeerde houding van Mieke Telkamp enzovoort. Geweldige zangeres overigens. Maar weet je, waarheen leidt de weg? Ja, nergens naartoe, zeg dat dan. Daar, maar, gaat nergens naartoe. Dat heet verloren gaan. Gaat nergens naartoe. En dat op de melodie van Amazing Grace. Dat vind ik nog het ergste dan, hè. Maar goed, het is een trieste zaak, toch of niet? Nou goed, maar wat men doet is met lijken ze eventueel zalven. Dat is een overblijfsel, eigenlijk van de... Nou, in ieder geval bekend uit Egypte. Moet wel pauzeren, bijna. In ieder geval is het bekend uit Egypte, waar lijken gebalsemd werden, heet het dan. Gemummificeerd. Dus als je nog dode katten wil bekijken, dan kun je die vinden in Leiden. Ja, inderdaad, gemummificeerd. Het is heel ingewikkeld. Ja, dat is het. Jongens, zijn jullie wel wakker of niet? Het is heel ingewikkeld. Want ze worden gebalsemd. Eigenlijk is dat een uitbeelding van dat men gelooft in de opstanding uit de dood. Om het lichaam te conserveren en daarmee te continueren, te vereeuwigen enzovoort. Maar het is eigenlijk een verwijzing naar het zij leven na de dood, het zij opstanding uit de dood, wat strikt genomen niet hetzelfde is. Maar ja, dat is het nou eenmaal. Zo werkt het nou eenmaal niet, hè. Maar wat de Heer betreft natuurlijk wel. En het punt is dat de zalving van de gezalfde, de Messias, in de Bijbel, is natuurlijk een beeld. De zalving is symboliek. Dat heeft geen praktische functie. Het enige praktische is dat het een boel geld kost. En je vergaat van de lucht. Een lekker luchtje is niet verkeerd, maar in die hoeveelheden... Nee, een gebakje is leuk, zuster, maar tafels vol met taarten, daar word je toch meteen opslagmisselijk van, of niet? Ja, 1 ton poes per dag vind ik wel... Vind ik wel genoeg, hè. Maar het heeft verder geen functie, maar het heeft een symbolische betekenis, uiteraard. Maar die zalving in het Oude Testament van de koningen, zoals Saul en David zeker, tot 3 keer toe, bovendien die laatste... Die zalving, dat is allemaal een uitbeelding van het ontvangen van geest, gas, lucht, geest, reuk. Dat wil zeggen van eeuwig leven en dus van opstanding uit de dood. En daarom heet hij de Messias, de gezalfde. Met impliceert gezalfd tot koning en tot hoge priester. Maar dat is gebeurd in zijn opstanding uit de dood. Daar ontving hij die zalfolie dan wel de geest. De Heilige Geest, dat is wat het is. En soms denk ik dat die oude Egyptenaren, als ze nog ouder waren dan de oude Egyptenaren, dat nog geweten hebben. En daar de symboliek aan overgehouden hebben. En daar ook niet meer wisten waarvoor het was. Zullen ze ook wel de modernere kritiek gehad hebben, zoals het heette, de higher criticism, de hogere kritiek. We weten het vandaag allemaal beter, de oude geloven we niet meer en men blijft met tradities zitten waarvan men betekenis en in elk geval de oorsprong is kwijtgeraakt. De wereld is er vol mee, vooral in religieuze kring. Ja, ook in het Jodendom, jazeker. Ja. Maar het vervolg op de geschiedenis, dat weet u, hè? Want even een week later of zo, toen zouden diezelfde vrouwen met diezelfde Maria naar het graf van de Heer Jezus om hem alsnog te zalven, en het hoefde niet meer. Het was al gebeurd in het huis van Simon. Zie? Ja. En door wie? Door Maria. Dat had je bijna zelf kunnen bedenken. Maar het hoeft niet, het staat uitgebreid in de Bijbel. Het is een voorbereiding op. Ja, ja, maar het is een uitbeelding van zijn opstanding uit de dood, uiteraard. En in die situatie, in zijn opstanding, is het diezelfde Maria die als eerste zegt, mijn Heer en mijn God. En als eerste hem herkent en erkent als de gezalfde dus. Dat wil zeggen, degene die gemaakt is tot koning en hoge priester en tot Here en tot Christus, zei Petrus. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. Let ook op de uitdrukking mijn lichaam. Het had ook gewoon mij kunnen zijn. Maar het heet mijn lichaam. En je zou daarbij moeten denken aan het lichaam van Christus. Maar dat is de gemeente, die immers deel heeft aan zijn zalving, toch? Ja. Grijpt allemaal inderdaad vooruit op de tegenwoordige tijd. En eigenlijk zou ik in moeten gaan op ter begrafenis, namelijk om mijn lichaam te zalven ter begrafenis, want naar Bijbelse maatstaven wordt bij gelegenheid de tegenwoordige positie beschouwd als in de dood. Begrijp je me niet verkeerd? Hij is opgestaan en is gezeten aan de rechterhand God. Hij leeft. Maar voor de wereld is hij dood. En de vraag is, waar is hij begraven? Hè? Wat zeg je? Hij is bij de rijken in zijn dood. Dat is Jesaja 53. En hij zal na twee dagen levend gemaakt worden. Dat is Hosea 6. Dat is in zijn wederkomst dus. Intussen is hij bij de rijken in zijn dood. Dat was letterlijk Jozef van Arimathea. Maar de naam Jozef berust nou eenmaal bij de 10 stammen van Israël. En daar zijn we weer rond. Waar is de Heer? Waar zou je hem moeten zoeken? He? Bij Jozef. De man die in ondertrouw is met Maria. En waaruit de hele gemeente zal geboren worden, dus zou geboren worden. Ja. Uit de vrouw die geen man bekende, maar toch zou een zoon gebaard worden. Dus allemaal Bijbelse terminologie uit heel wat schriftplaatsen bij elkaar trouwens. Dus ik ga daar verder niet op in. Maar letterlijk werd de Heer inderdaad begraven. Daar zijn we nog niet aan toe, wordt later vermeld. Maar wordt inderdaad begraven in het graf van Jozef. En wie zou er liggen in het graf van Jozef, denkt u? Het was zijn eigen graf. Wie ligt erin? Toch Jozef. Als u begrijpt wat ik bedoel. In zijn dood is hij bij Jozef. Dat wil zeggen, bij de 10 stammen van Israël. En dat is waar Jesaja in de eerste plaats over spreekt. Volgens het algemene beginsel, dat vele malen bewezen kan worden, en die paar keer dat je het niet bewijzen kan, hoeft het dus niet meer. Dat heb ik op school geleerd, hè. Als je de wiskundige formule één keer kunt bewijzen, is het goed. Je kunt hem, of maar één keer één bewijs moest je dan leveren en dan kon je hem overal voor gebruiken. Nou ja, niet overal, maar je kon kijken of die past. Je kon hem gebruiken in dezelfde omstandigheden. En dus met dit soort dingen ook zo. Want profetieën waarvan staat dat zij vervuld werden in de dagen van de Heer Jezus, diezelfde profetieën hebben een andere vervulling op veel langere termijn. Ik noem het altijd, als er staat, dit is de vervulling van wat gesproken is door de profeet en wat het maar was, is dan een geforceerde vervulling. En eigenlijk in de praktijk voor ons, in ieder geval een illustratie van de wijze waarop die profetie op een ander niveau vervuld zou worden. En dat hij begraven is geworden in de hof. En in het graf van Jozef van Arimathea is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer voor de wereld officieel dood is. Hij heeft de wereld losgelaten, onderhoudt geen contacten met de wereld. Maar als je hem zoekt, hij is bij Jozef. In een hof. En als je hem vindt, vind je Maria ook, want die is daar ook, hè? In diezelfde hof. Toch? En het is wel aardig, want je wordt gedwongen nog even verder te kijken in je Bijbel. Want die eerste mens die tot leven gewekt werd, dat was dus de eerste Adam, die was ook in één hof. En het was de uitbeelding van het koninkrijk. Het was het begin daarvan trouwens, van het koninkrijk, waarover de mens werd aangesteld tot koning. En Adam was daar met de opdracht om die hof te bewaren, te bewaken dus, hè, te bewaren en uit te breiden, te bouwen. Dat is hem niet gelukt. Hij verspeelde zelfs zijn recht om erin te zijn. En daarom is hij vervangen door de tweede Adam, de laatste mens. En het begin van de geschiedenis van de tweede Adam, de laatste mens, is uiteraard weer in één hof, die weer de uitbeelding is van het begin van het koninkrijk van Christus dus. Maar het gaat onder de naam van Jozef. En daarna ben je vanzelf terug in Genesis 37 bij de dromen van Jozef, die heersen zou over al zijn broederen, inclusief Juda. Enzovoorts. Ik bedoel, er is zoveel wat daarover spreekt of daarna verwijst in de Bijbel. En het zijn allemaal dingen waar je niks mee kunt. In zichzelf kun je er niks mee. Waarom staat het in de Bijbel? Wat heeft dat voor zin? Wat moeten wij ermee? Het zijn vaak dingen die historisch volstrekt geen enkel belang hebben. Maar ze hebben dat profetische belang. En dat zie je des te sterker naarmate je die dingen met elkaar in verband kunt brengen. En de parallellen kunt zien daarvan. Ze heeft dat gedaan tot voorbereiding. Nou ja, ter begrafenis. Maar wij kennen de Heer als gestorven voor de wereld, niettemin als de gezalfde. En degene die daar het eerst aan bijdroeg, zal ik maar zeggen, en hem erkende en beleed als de gezalfde en als de Heer, mijn God, was inderdaad Maria. En achter de naam Maria gaat altijd de naam Jozef schuil dus, hè. Vanwege Jozef en Maria uit Nazareth, die, waarbij de maagd zou zwanger worden. Je vraagt je altijd af, waarom moet die man erbij, want dat maakt toch niks uit. Nooit gedacht? Maria, de maagd Maria, bevalt van de zoon. Waarom moeten wij weten dat ze onbetrouwd was? Wat maakt dat nou uit? Ja. Want ze waren goed evangelisch, zal ik maar zeggen. Ze waren alleen maar verloofd, zal ik maar zeggen. En waarom moet die man erbij, die trouwens toch later al vrij snel van het toneel verdwijnt. En dat hij uitgerekend nog Jozef heet ook. En dat in Juda. En als het dan de koning der Joden is, waarom heet zijn vader dan niet gewoon Juda? De naam van de koninklijke stam. En ter herinnering aan de belofte dat de scepter van Juda niet zou wijken enzovoorts. Om maar eens wat te noemen. Waarom Jozef? Want dan zit je bij die 10 stammen die zogenaamd in de ballingschap verdwenen zijn enzovoorts. Maar met Maria zit je daar ook op. Het hele punt is, Maria is een beeld van de tien stammen van Israël, is verloofd met ene Jozef, want op de tien stammen zijn de beloften aan Jozef en met betrekking tot Jozef nog steeds van kracht. Hij zou koning zijn, zou heersen. En inderdaad, uit de relatie binnen de, ik moet zeggen, binnen de relatie Jozef en Maria, wordt dus inderdaad een mannelijke zoon geboren. En ik bedoel niet de Heer Jezus, ik bedoel heel de gemeente. Die tot zoon zal worden gesteld en die beschouwd wordt als een volk van koningen en priesters. En die inderdaad zal heersen over, namelijk geplaatst is boven Israël. En ook beschouwd wordt als de gemeente van eerstgeborenen uit Israël. En zelfs binnen Israël. Erfgenaam van de beloften aan Jozef met betrekking tot eerstgeboorterecht. En inderdaad koningschap, alleen niet op het aardse niveau, maar nog hoger. Want zo is dat nou helemaal met de eerstgeborenen. Zit zoveel al vast, grijpt alles in elkaar. En het verklaart zoveel van de Bijbel dat je anders absoluut niet kunt begrijpen. Of überhaupt niet ziet dat het enige betekenis zou kunnen hebben. En dat geldt in deze geschiedenis natuurlijk ook. En dan staat er bovendien ook, om mijn lichaam te zalven, ter begrafenis. En dan meteen, voorwaar hetgeen toch bijzondere aandacht vraagt voor de volgende zin. Voorwaar, dat weet u, dat is amen in het Grieks, hè. Soms is het voorwaar, voorwaar. Ja. Openingswoord, behalve in kruiswoordpuzzels. Ja, openingswoord, amen. Voorwaar, ik zeg u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld. Zie je? Nou ben je dus inderdaad niet bij Juda en je bent bepaald bij dat het evangelie zou gepredikt worden in de wereld en in het bijzonder tot aan de einden der aarde. Tot Finister. Ja. Tot aan de einden der aarde. Alwaar, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Wij doen dat hier al twee avonden. Inmiddels. Hè? Drie. Oh, nou, dat weet ik niet. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Er wordt over haar gesproken. En bovendien moet ik er u dan toch maar op wijzen dat de plaatsen waar Maria Magdalena gewoond en gewerkt zou hebben, dat zijn tot vandaag officiële bedevaartplaatsen. En Maria, deze Maria dus, Magdalena, wordt beschouwd als een van de grootste, een van de belangrijkste Rooms-Katholieke heiligen. Het verbaast mij altijd, zowel in Zuid-Frankrijk, waar zij gewoond en gewerkt heeft, als in Brittannië, waar zij gewoond en gewerkt heeft, kortere tijd overigens, maar wel aanvankelijk. Daar vind je overal die naam Magdalene, vind je daar terug, hè? Magdalene Street. Hè? Waar is die Abbey in Glastonbury? En welke straat ligt dat? Ja, dat hoef je niet te weten, maar het is Magdalene Street. Dus ja, meteen, tuurlijk. Maar in Frankrijk vind je dat ook overal. Hè? En het belangrijke, hoe heet die bergtop? De Col? In de Pyreneeën is het, geloof ik, hè? In de Tour de France. De Col, de Madeleine. Enzovoorts. Het valt je niet op, maar soms heet ze dan Madelon, maar vooruit. Maar je vindt de naam overal terug. En waarom ook niet? Ze wordt geacht de eerste te zijn die tot geloof kwam in de opgewekte Christus. Ze was de eerste die hem ontmoette. En ze heeft haar sporen in de oude kerkgeschiedenis ook uitgebreid nagelaten. Er zijn ook historische boeken over geschreven. Ik bedoel niet historische romans, maar een soort geschiedschrijving, zeg maar dan, hè. Nee, dat is niet geïnspireerd. Tenminste, niet dat ik weet. Ik denk het ook niet. En er worden verhalen in verteld waarvan wij denken, zou dat nou echt? Maar dan goed, dan maar niet. Maakt mij ook niet uit. Maar het bewijst wel hoe belangrijk zij geacht wordt te zijn. Trouwens, ik meen, maar misschien lig ik nu, maar dan zit ik heel dicht bij de waarheid. Ik meen dat het eerste boek dat ooit in Engeland gedrukt is, was een van die klassieke boeken, historische boeken, hoe dat ding nou heette, over Maria Magdalena, ja. geloof dat het gewoon heet Magdalen Manuscript of zoiets. Weet ik veel. Met andere woorden, belangrijk genoeg. En dat was niet eens Rooms-Katholiek daar in Brittannië. Maar toen maar weer. Hè. Overal zal tot haar gedachtenis gesproken van hetgeen zij gedaan heeft. Zij is namelijk voorbeeld voor alle gelovigen. Maar ze is feitelijk ook de personificatie van in het algemeen het werk dat de Heer in onze dagen doet. Weliswaar aan Israël, maar niet aan Juda. Dat wil zeggen aan de verloren zoon die terugkwam, maar niet aan de zoon die nooit weg was en die werd jaloers. Maar het Oude Testament zegt al, Deuteronomium zegt al, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En Paulus schrijft, ik zal u tot jaloersheid verwekken door een heidens volk. En daarna zegt Paulus, en ik hoop dat ik dat doen mag, want ik hoor tot het heidense volk. En hij bedoelde niet het Joodse. Nee, echt niet. Uit de stam van Benjamin. De volle broer van Efraïm. En dus, volle broer van Jozef, ja. Zeker wel, ja. Nou goed. Er zal van aangesproken worden. Daarom is het ook triest dat men de figuur opgedeeld heeft in twee verschillende. Een zondares en een hele lieve vrouw. Omdat protestanten niet kunnen begrijpen dat een zondares een hele lieve vrouw zou kunnen zijn. Maar dat kan. Waarom ook niet? Ja. En dan, ja jongens, ik heb er niet om gevraagd. Het volgende woord is Judas. Nou, dan weet je dus dat het zo is wat ik net allemaal verteld heb. Toch? Judas, de dwarsligger. Zo kun je toch zo zeggen? Je vindt hier aan de goede kant ene Simon, vers 3. Met een verwijzing dus naar de eerste horende stam. Simeon, de horende. De eerste horende gelovige stam uit de 10 stammen van Israël. Je vindt ene Maria en alle Maria's in de Bijbel zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. En dan krijg je ene Judas. Waar zou die nou een beeld van zijn? Je kan het net zo goed andersom vertellen. Eigenlijk beter misschien nog. Want van Judas vinden wij profetieën in de Bijbel. Dat wil zeggen, in de psalmen vinden wij profetieën die in elk geval in Handelingen 1 worden van toepassing verklaard op Judas. Er staat gewoon dat over Judas geschreven is, zijn woning wordt woest gelaten en er is over hem geschreven, een ander nemen zijn opzienersambt. Dus dan moesten ze een andere opziener kiezen, uitzoeken om Judas te vervangen, want er stond in de psalm. Maar hier werkt hetzelfde beginsel weer wat ik u net noemde. Dat is de geforceerde vervulling van de profetieën in werkelijkheid. En dat is niet zo moeilijk te zien. Die profetieën gingen niet over Judas. Daar kom je niet op als je het leest in het Oude Testament. Hoor. Echt niet. Ze gingen over het Joodse volk. Staat er trouwens bij gelegenheid ook in het meervoud. Maar vooruit, hè. Het is een beetje voorbarig om er nu naartoe te gaan, want zover is die geschiedenis van Judas nog niet. Maar je weet dan niet, want de man heet zelfs zo, Juda. Als Grieks zou geweest zijn. En de Joden, ja, die heten gewoon naar Juda. Is geen verschil. Judas staat voor het Joodse volk en het ongeloof van Judas is een uitbeelding van het ongeloof van het Joodse volk. Het wordt bovendien als verraad beschouwd om de doodeenvoudige reden dat de Heer Jezus nou eenmaal hoofd was, officieel opperhoofd noem je zoiets in Amerika, van de stam der Joden van Juda en dus de rechthebber op de troon van Juda uit Genesis 49, de scepter, en dus van David. En dat ontkent niemand, dat weten ze ook allemaal, hè. Hoe blind ze ook zijn, denk ik altijd. Ze weten wie de Heer Jezus is. Jezus, gij zoon van David, ontferm u over ons. Kyrie eleison en dat soort dingen, weet u wel, hè. Ja. Gij zoon van David. En zij, Juda, een eigen stam dus van deze zoon van David, weet wie hij is, maar men verwerpt hem. En voor zover men niet wist de volle consequenties, had men het moeten weten. En dus heet het verraad. En wat Juda zelf betreft, ja, daar wordt over gespeculeerd altijd en gefilosofeerd over wat voor een man dat eigenlijk was. En gek, en je moet er om huilen eigenlijk, maar dat doe ik niet meer. Ben ik te oud voor geworden, dus nu lach ik er altijd om hoe vermakelijk zo'n redenering daar gaat. Men komt tot de ontdekking dat Judas ook maar een gewoon mens was en dus sympathiek. Hij is bijvoorbeeld net zo'n gewoon mens als de theologen die zich met de man bezighouden. En hij heeft net zo zijn twijfels over de Heer Jezus als de theologen die zich met Judas bezighouden. En ze vinden het alleszins begrijpelijk dat Judas Jezus niet aanvaardt als de grote Messias en degene die dan uiteindelijk het geopenbaarde beeld Gods is en dat soort dingen meer. Want die theologen zelf geloven daar ook niet in. Ze voelen zich lotgemeen met die man en ze verklaren hem alsnog tot een held. Ik geloof dat er een musical aan gewijd is inmiddels, of er waren plannen voor, of een toneelstuk, of zoiets. En het wordt theater, hè. Ze hebben Jozef al gehad, wie hebben ze nog meer gehad? Jezus zelf natuurlijk, Jesus Christ Superstar. En nou wordt het de figuur van Judas. En je weet, je moet je met de hoofdrolspeler kunnen identificeren. Je moet je met zo'n figuur, zal ik maar zeggen, de hoofdrol kunnen identificeren. En in onze dagen valt er misschien nog rendement te halen uit je investering door een musical op poten te zetten met Judas in de hoofdrol. Ik heb een paar suggesties voor iemand die we de hoofdrol laten spelen. Maar die bewaar ik liever nog even. Want misschien kan ik daar nog een paar centen voor vangen. Oh, u hebt ze ook, zie ik wel. Ja, ja, maar dat is echt zo. De laatste jaren is daar veel over gepubliceerd, over de figuur van Judas. En dat het zo'n aardige man was. En dat hij helemaal niet zo'n boef was als hij afgeschilderd wordt in de Bijbel of in de geschiedenis. Alsof we een andere bron voor hem zouden hebben dan alleen de Bijbel. Maar goed. Maar hij is gewoon een beeld van het Joodse volk. Ongelovig, en dat is wat het is. Ja, het is zelfs een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Hè? Je kunt iemand Judassen. En iemand is een Judas. Sommigen hebben er twee. Maar. Ik ken iemand die heeft legio Judassen. Ja. Oh. Jij ook, hè? Nee. Nou goed.
Over het verleden schreven ze over de evangelie van Judas.
Nou ja, dat ga je dus krijgen. Als er niet was, zou iemand het wel uitvinden. Een beetje creativiteit van de mens moet toch kunnen. Ja, dit is er allemaal. Geschreven alsnog een gat in de markt, hè. Maar Judas Iscariot, een van de... Let op, een van de 12. Leuk, hè. En nu ik zo binnenkom, dan denk je bij 12 dus ineens niet aan de 12 discipelen, maar denk je aan de 12 stammen van Israël. Ja, precies, ja. En dan weet je waarom dat erbij staat. Judas Iscariot, een van de 12. Wat betekent Iscariot? Oh ja, natuurlijk, dat is Iskiriat. Dus dat is de mens van het dorp, van het platteland eigenlijk. Eigenlijk is de betekenis van een buitenstaander. Is gewoon mens. En Kariot komt van Kiriat, in het Hebreeuws. Of van Kaar. Dat is Brits, Engels. Een beetje stad heet daar Kaarsus en Kaarzo, hè. Ja. Carboleum heb je ook, maar dat goed. Toen maar weer. Het dorp, maar dan in de zin van een woonplaats. Maar het schijnt te betekenen niet in een stad, hoewel steden later wel degelijk Kiriat heten. Bij ons ook trouwens, maakt het onderscheid niet meer. Maar iemand die er buiten staat, want de stad is een koninkrijk en een dorp niet. Heb u dat nog? Het is trouwens vermakelijk dat de betekenis van Iscariot ook overeenkomt met fariseeën. en fariseeën, want een fariseeër komt van Peres, Feres. Dat kan betekenen, of dat zou betekenen, zo wordt het ook altijd verklaard, als iemand van het platteland, een afgezonderd uit de stad, een buitenlui heette die lui vroeger in Nederland. Hè? Je had boeren, die hebben een specifieke plaats, dat is een plaats eigenlijk, hè? In het Afrikaans in ieder geval een plaats, een boerenbedrijf, een eigen stuk grond enzovoort. Je had boeren, burgers die wonen in de stad en dan heb je buitenlui.
En
ongedierte heb je ook nog, ja, maar dat heb je in de stad ook hoor. Maar goed, dat zijn de zogenaamde cultuurvolgers, dat leer je bij de biologieles. Hè? Je hebt diersoorten, dat zijn cultuurvolgers. Dat bedoelen ze mee, die volgen de mens. Waar de mens woont, wonen die dieren ook. Hè? Cultuurvolgers, maar volgens mij alle ongedierte. Dus cultuurvolgers. Maar goed. Maar Iscariot komt wat betekenis betreft aardig overeen met fariseeën. Maar datzelfde verhaal, je komt terecht bij de Joden. Dat wil zeggen, degene die aan wet vasthouden, maar zich daarmee het eeuwige leven en daarmee het koninkrijk, dan wel de zaligheid, niet waardig oordelen. De uitdrukking leen ik spontaan uit Handelingen 13 en bij nader inzien in Handelingen 13 gaat het over dit onderwerp. Namelijk, als de Joden het dan niet willen horen, zegt Paulus, gaan we wel naar de heidenen. Aangezien gij u het de zaligheid of het eeuwig leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen, want er is geschreven in Jesaja, Ik zal tot licht zijn tot aan de einden der aarde, tot Angleterre aan toe en tot in Britam aan toe. Staat er. Jesaja 42 en 49 trouwens. En daar is het uit geciteerd. Het gaat over hetzelfde onderwerp. Judas, Iscariot, de buitenstaander min of meer, degene die uit de boot valt. Ja, nog goed. Eén van de twaalven. Ja, één van de twaalven, ja. Ging heen tot de overpriesters, opdat hij hem hun zou overleveren. Dat blijft moeilijk, hè? Ja. Hebben u nou nooit eens gedacht van, en wat nou als Judas dat nou eens niet gedaan zou hebben? Wat deed die man nou eigenlijk? Daar komt de filosofie. Hè? Judas bestudeerde de Bijbel. Wat heeft die man nou eigenlijk verkeerd gedaan? En hoe zou het gegaan zijn als de man zich er niet mee bemoeid zou hebben? Nou, het antwoord is, dan zouden de overpriesters net zo goed een methode gevonden hebben om de Heer te vangen. Ik denk persoonlijk, want er zit een moeilijkheid achter het verhaal, hoewel we die nog niet zijn tegengekomen. Wij lezen namelijk dat de overpriesters en de fariseeën of wie het maar waren, ze overlegden hoe zij hem vangen zouden en doden, maar niet op het feest. Was de bedoeling, maar niet op het feest. Maar hij werd gekruist op het feest. De grote dag van het feest, op de 15e. Wisselwaarachtig wel. Dus het enige wat ik kan bedenken, nou ja, als Judas zich er niet mee bemoeit, dat zou hij misschien pas na het feest, zouden ze hem gevangen hebben. Er was toch niet iemand voor nodig om hem aan te wijzen. Dit was een openbare figuur. De mensen stonden hem op te wachten. Het gerucht ging voor hem uit. Jezus komt eraan. Ze stonden langs de weg te wachten om hem te zien enzovoorts. Boven de menigte. Klommen ze in de bomen. In een wilde vijgenboom. Maar laat ik daar maar niet op ingaan. Dat soort dingen. En er moet iemand die lui komen vertellen, die overpriesters komen vertellen, dat is hem. Die moet je hebben. Maar het verhaal wordt ons verteld niet omdat het enige invloed heeft op de geschiedenis feitelijk. Ik zou niet weten wat. Hoezo hem verraden? Hij zou toch gedood geworden zijn. Ja, omdat die lui wilden hem doden. En bovendien, en dat weet u heel goed, omdat dat de bedoeling ook was, dat hij zou sterven. Zoals Caiaphas zei, het is beter dat één mens sterft voor het hele volk en niet het hele volk verloren gaat. Dat is langs de andere kant van het verhaal. Wat heeft Judas dan fout gedaan? Men redeneert trouwens ook. Maar als de Joden hem gekruist hebben, wat hebben ze dan fout gedaan? Want het was toch de wil van God? Ja, aan het eind van de avond kan ik... Aan het eind van de avond kan ik dat niet meer niet echt bespreken natuurlijk. Hè. Maar aan de ene kant... Wij vinden de raad Gods beschreven... dat één zou sterven voor allen. En God heeft daarvoor zijn werk gebruik gemaakt... van de mens, dat wil zeggen, hij heeft niet bepaald zo van... en ik wil dat de Joden hem gaan kruisigen. Maar God wist dat zij hem zouden kruisigen. Dat wil zeggen, zouden verwerpen. Omdat zij vasthielden aan religie, aan wet... daar is geen ruimte voor de waarheid. Hoezeer ook er ruimte is voor de verwachting van de komst van de Messias... een grote verlosser om zo te zeggen... voor waarheid is er geen ruimte in de praktijk. Dat leidt tot vijandschap tegen de waarheid... en dat is tot vandaag in heel de wereld zo. U weet dat het een heidens werk is... een christelijk werk is om heidenen te bekeren... maar klassiek is het een heidens werk om christenen te bekeren. En daar wordt mee bedoeld... Het is bijna ondoenlijk om iemand die al een religie heeft, om zo te zeggen, hè, die religieus is, om die met de waarheid te confronteren. Juist zij zijn ervoor afgesloten. En soms zeggen ze dat ook gewoon. Dan zeggen ze, nee, het is niet waar. Wij geloven, anders zou het geen geloof meer zijn. Wij weten het niet zeker. Het zou zus, het kan zo. Maar dat is wat geloof is. Je moet het maar aannemen. Nee, dat is niet zo. Je moet de waarheid, ook een bewezen en aangetoonde waarheid, accepteren. Dat moet je aannemen. De opstanding van Christus is toch bewezen. Dat schrijft de Bijbel toch ook uitgebreid. Dat geeft de argumenten daarvoor. Maar het punt is, mensen willen de waarheid niet accepteren. Vraag het maar aan de... kijk maar naar de dames en heren in Den Haag, zeg maar. Hè? Of zo. Men wil de waarheid niet onder ogen zien. Want de waarheid is natuurlijk dat de mens een zondaar is. En wat je doet, komt niks van terecht. En ik kan wel idealen maken, maar het kan niet gerealiseerd worden. De mens deugt namelijk niet. En dat is het grote gebrek van alle idealen. Idealen zijn dikwijls goed, maar ze kunnen niet uitgevoerd worden door de mens... En dat geldt ook voor religieuze idealen. De Bijbel zegt, de wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar is gelegd op het vlees en het vlees is zwak. Dus wordt niemand. Maar dat wil men niet horen. Want dan heb je niks anders over dan je toevlucht te nemen tot Christus, tot God en zijn woord, tot God en zijn zoon en te leven uit de kracht die hij verleent. En je eigen tekortkomingen te erkennen. En daarmee te leven, enzovoorts. Nou ja, dat wil men niet. En dus, waarheid. Een Bijbel hoef je bij religieuze mensen niet aan te komen, ook al zijn ze christelijk religieus. Dan gaat de Bijbel dicht, en dan komt er wat anders op tafel. Zo werkt het nou eenmaal. En God wist dat, en heeft dat gedemonstreerd ook. En in die demonstratie hebben zij de Heer gekruist... Maar God had het kunnen voorkomen, dat is waar. Maar het neemt niet weg, ze hebben hem gekruist. En God die daarboven staat, trekt zich daar verder niks van aan, uiteraard. Want ze hebben uitvoering gegeven, toch aan Gods plan. Als zij dat staat er ook als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was... Als zij alles gedaan hadden volgens de raad Gods, die zij verwierpen, maar daarmee vervulden zij toch de raad Gods, enzovoorts. Namen zij hem vervolgens af van het kruis en zo gaat die zin dan verder. Maar dat zijn de twee kanten van het verhaal. Zijn de Joden schuldig? Ja, als volk wel, ja. Zij hebben hem gekruist. Zeker wel. Ik zeg niet dat je een individuele Jood kunt kwalijk nemen. Maar de Heer zal het een individuele Jood kwalijk nemen... dat hij niet is gekomen tot aanvaarding van hem die hij uit de dood heeft opgewekt. Maar het volk als volk moet de consequenties ervan dragen. En er komt een afrekening met alle volken overigens. Maar niettemin hebben ze de raad Gods uitgevoerd. Als volk. Krijgen ze daar nog compensatie voor? Het antwoord is ja, als volk wel. Alleen maar slechts degenen die komen tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt, zullen aan dat volk deel hebben dat gecompenseerd wordt. Want het volk heeft als volk van God een heleboel ondergaan, dat is zo. Het was niet een lolletje om het volk van God te zijn. Hij heeft verregaande consequenties gehad vanwege eigenlijk een veel te zware verantwoordelijkheid die geen mens kan dragen. Maar het volk als volk zal daarvoor, dat tegenover, in de toekomst verheerlijkt worden, om zo te zeggen. En wat de individuele mens aangaat, inclusief individuele Israëliet, ja, daarvoor geldt alleen als men gelooft in de Heer Jezus, wordt men zalig. In de opgewekte. En indien niet, ook al heeft men hem dan niet letterlijk zelf gekruist, indien niet, is men toch verloren. Zo heet dat. Er is verder niks moeilijks aan. Maar inderdaad, Judas Iscariot vervult hier een bepaalde functie. Dat zegt Petrus later ook, hè. Over het Joodse volk zegt Petrus dat waartoe zij ook gezet zijn. Te struikelen over de steen des aanstoots, waartoe zij ook gezet zijn. Maar dat is Judas ook. En naar de mens heel laag geredeneerd. Ik heb er nooit behoefte aan, eerlijk gezegd. Maar op een lager niveau geredeneerd. Je zou moeten zeggen, ja, de Heer Jezus heeft Judas verkozen en hij zal van tevoren geweten hebben dat hij hem zou verraden, maar heeft hem er toch bijgenomen en het toch laten gebeuren. Nou ja, dan kun je zeggen, wie zijn schuld is het dan? Want je moet de kat niet op het spek binden. Dus als je weet dat Judas dat zal gaan doen, moet je hem niet bij die 12 halen en hem zeker niet de portemonnee meegeven. En dan krijg je dat soort dingen weer. Waarna ik dan weer te bedden breng dat het nog maar de vraag is of de Heer Jezus dat van tevoren wist. Hij was ook maar een mens. Een man Gods. Een profeet. En ik kon ook niet het alfabet opzeggen toen hij in de kribbe lag. Nou ja, het lijkt me toch duidelijk. Die Amerikaanse komiek, Mark Lowry, die zei het heel anders. Die zei, die luiers, dat was geen fake, dat was niet nep. Dat waren echte luiers. Ja, ja, diapers. Hij werd echt mens. We zijn waarachtig wel. Ik vond het mooi, ik weet niet of wat hij er verder van vindt, maar ik vond het wel mooi om dat eens te horen uit de mond van iemand anders. Hè? Simpel, zonder de bedoeling te hebben om een les door te geven, maar gewoon heel simpel wat de Bijbel leert. Ja. En dat moet voor iedereen duidelijk zijn. Maar hoe dat precies is, weet ik niet, maar we weten in ieder geval achteraf, de Heer zegt, ik heb ze bewaard die gij mij gegeven hebt, er is er alleen één uitgevallen, en dat is Judas. Ja, dat is in Johannes 17 immers. Maar ja, dat is inderdaad zo gegaan. En of de Heer dat van tevoren wist, hier, in deze omstandigheden, wist hij dat wel. Bovendien, bladzijde verder, vanaf vers 17 hebben we er weer uitgebreider mee van doen natuurlijk. Waar u zou moeten bedenken dat de man uitdrukking geeft aan de rol, de functie, hoe je dat maar zegt, van het Joodse volk. Het aandeel van het Joodse volk in dit deel van de geschiedenis. Was verantwoordelijk voor het werk des Heren, was verantwoordelijk voor de Messias, vandaar ook de buidel die Judas had. Hij was verantwoordelijk voor de bezittingen, zal ik maar zeggen. Hij ging erover, was als hoogste aangesteld binnen de 12 en de stam van Juda was op dat moment de hoogste, want de andere stammen waren in ballingschap. Juda, het Joodse volk, was tot op dat moment in elk geval het koninklijke en priesterlijke volk. En verantwoordelijk voor het woord Gods en dat soort dingen meer. Maar het joemelde daarmee, hij was een dief, staat er ook. Deed dus aan dat geld tekort. Kennelijk had het geen grote consequenties, ze kwamen toch wel rond. Ja, denk het wel, ja. Maar goed, het doet er nou ook niet toe. Maar je moet begrijpen waar het een uitbeelding van is. Maar tegelijkertijd begrijpen dat je hier tegenover elkaar hebt die twee figuren. Simon staat erbij en hij kijkt ernaar. Het is in zijn huis. Maar aan de ene kant is daar Maria die de Heer als zodanig erkent door deze handelingen. En aan de andere kant is daar deze Judas die bij dezelfde gelegenheid klaagt eerst, staat hier niet zo, maar in andere schriftgedeelten wel, dat het met name Judas is die klaagt over 300 penningen, dat is veel te veel, want had hem de armen gegeven kunnen worden en dat soort dingen. Het wordt speciaal aan Judas toegeschreven. En het is voor Judas de reden, of de aanleiding moet ik u zeggen, de aanleiding om niet eens om weg te lopen. Dat had hij gewoon kunnen doen. Had zelfs geld mee kunnen nemen. De hardop, waarom niet? Had hij kunnen doen. Het is niet netjes, maar had hij kunnen doen. Maar in plaats daarvan wordt hij een vijand van de Heer Jezus. Dat is zo, hè. En sindsdien zijn de Joden, de Bijbel zegt het zo, dus ik moet het hier wel zo zeggen, ze zijn vijanden, in meer van, vijanden van het evangelie. Ja, niettemin, wat ons betreft, beminden om der vaderen wil. Ja, wend er maar aan, je kunt liefde hebben voor je vijanden, ja. Dat wordt een onbeantwoorde liefde, heet dat. Maar het bestaat. God heeft de zondaar lief en God haat de zonde. En de zondaren zijn zijn vijanden. En van Christus staat, van de Heer Jezus staat, dat hij gestorven is voor ons toen wij nog vijanden waren. En nog een paar van die woorden in Romeinen 8. En nou ja, zo is onze relatie eigenlijk tot het Jodendom. Op verschillende niveaus. Beminden om der vaderen wil, maar aan de andere kant, zij beminnen ons niet. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie. Maar goed, we moeten het daar voor vanavond weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven uit uw kracht en uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat u ons verlost hebt en dat u voor ons gestorven bent toen wij nog zondaren, nog vijanden, nog krachtelozen waren. We danken u dat u ons geroepen hebt, opdat wij tot u zouden komen in het besef dat van onszelf niks te verwachten valt, maar dat u ons wil geven genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. En weliswaar ook een juk, maar dan een juk dat zacht is en licht. Wij danken u daarom dat u ons bekwaam gemaakt hebt om uw dienaren te zijn. En dat u ons daartoe dan ook leidt in heel de waarheid. Wij danken u dat we zoveel dingen die zwaar zijn om te verklaren, dat we die niettemin toch mogen leren verstaan. Want waar wij onze harten openstellen voor uw woord, omdat het daarin geplant zou worden, daar leidt u ons in heel die waarheid. Daar opent u ons de schriften, zoals u eens deed voor de Emmausgangers. Daar verspreidt uw woord ook inderdaad licht en schijnt het in onze harten, opdat wij in dat licht zouden wandelen. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn om uw woord te openen en vragen u, Vader, wees u ons nabij dan in de dagen die voor ons liggen. Opdat onze levens mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.